Een eeuw op toog. Gesprekken met ooggetuigen. Signalen van de kust. Een drieluik over vuurtorens, lichtschepen en oud-lichtwachters in Zeeland. Samenstelling en presentatie Fons Baks.
Goedemorgen luisteraars. Welkom in het tweede van drie delen over vuurtorens, lichtwachters en lichtschepen. Verleden week schonken we reeds aandacht aan de vuurtorens van het Noorderhoofd, Westkapelle en Nieuwe Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Volgende week zondag 31 augustus sluiten we af met een documentaire over lichtschepen en hun ingezetenen onder de deeltitel Lichtslagen over de Kim. Vandaag valt de beurt aan de Westerlichttoren, de befaamde vuurtoren van Nieuw-Haamstede, die in de jaren 90 van de vorige eeuw zelfs werd afgebeeld op het voormalige 250 gulden bankbiljet. In de nu volgende deelreportage volgen gesprekken met oud-lichtwachter Nico van Dijken uit Nieuw-Haamstede, als ook met oud-lichtwachter Kees Polderman uit Zierikzee. Kees Polderman is nog steeds werkzaam als verkeersdienstmedewerker op de bemande vuurtoren van Ouddorp op het eiland Goeree. Aanvullend zijn de gesprekken met de vuurtorenwachterskinderen Mineke Straaier en Marinus van Dijken. Maar we beginnen met de registraties van de beklimming van de Westerlichttoren onder leiding van Kees Polderman. Dat is de dikte van de muur, ja. Dat is een ongelooflijk iets.
Ik geloof dat hij net onder de dingen, dat het iets van 280 is of 230. Ik weet het zo niet hebben over.
Het is een binnentoren met een liftschacht. Een heel klein liftje.
Een heel klein liftje.
Oh god, ja. Ik durf het niet in.
Ja, dat is echt mini.
Hoe hoog kijken we?
Geen idee.
45. Want hij is 58 boven het water, hè?
Ja, dat is dus het licht. We staan hier nu, ik denk, van een metertje of 9 of 10, denk ik, dat je boven het zeeniveau staat.
Ja, ja, ja. Hey, het is een prachtig bouwwerk, ook hier, ja. Dit portaal, hè?
Daar heb je de eerste steen.
Het is een soort marmersteentje, hè?
Ja, marmersteentje.
1837. En wat staat er nog meer op het dekje?
De zevende dag, negende maand. Het is één grote stenen trap tot bovenaan.
Ja. Dus. Prachtig bouwwerk.
Ja, ik ben 23 jaar op de vuurtoren geweest. En ik ben nu 18 jaar rekening net uit, geloof ik. Ben ik er weer af.
En u werkte in een aflossing van 8 uur per dag?
Nou, 6 uur en dan weer 3 uur. Maar het begon dus met een dienst 4:30. En dan moest je s'nachts om 2 uur op. Dus de andere dag is morgen 2 uur. Tot s'ochtends 8 uur. En dan s'avonds weer van 5 tot 8. Dan had je die nacht, dan kon je slapen. En dan moest je s'ochtends om 8 uur op. Tot 12:30. En dan ging je weer van s'avonds 8 uur tot s'nachts 2 uur. Dan was dus heel je rondje om.
Het heeft een regelmaat, maar het is ook onregelmatig als ik het zo hoor.
Heel erg onregelmatig.
Ja.
Daar weet je ook nooit aan, want het is dus steeds anders.
Ja, ja, ja.
Als je constant iedere dag om 5 uur op moet, dan word je op de uur op die tijd wakker.
Maar u heeft toch niet meer de tijd gekend dat het nog geen elektrisch licht was of zo?
Nee, ja, daar heb ik natuurlijk wel van gehoord. Maar dat ging dan met gewichten en dan weet ik wel dat iemand die dan naar boven moest, die moest eerst die gewichten optrekken. Hetzelfde als hier die klok daar.
Ja.
En dan bleef dat... Dat ding bleef lopen. Die liep
dus dan een aandrijving voor de hele nacht of zo?
Ja.
Ja.
Ja. En dat liep op in een kwikbad. Want een kogelaars kreeg het toen nog niet. Dus het liep in een kwikbad.
Ja.
Dat werd soms ook wel ietsje bijgevuld. Dat moest dan schijnbaar.
Dat is ook nog vanuit de tijd dat men wist dat de kwik vrij gevaarlijk was.
Dat nog niet aan de orde, hoor.
Nee. Want toen dat duidelijk werd, heeft men daar behoorlijk ingegrepen.
Ja, maar niet op dat gebied. Want ik weet zeker dat in hoofdkwik loopt. Ik zou niet weten wanneer het veranderd is. Nee, maar dan moet echt alles eraf. Dat is echt het onderelement en bovenelement, om het zo maar even te noemen.
Ja.
Dat is dus dat kwikbad.
Aldus oud-lichtwachter Nico van Dijken over de vroegere werktijden en het draaimechanisme van het vuurtorenoptiek. Vuurtorenwachtersdochter Mieneke Strijer werd geboren in het duingebied van Westerschouwen en groeide op aan de voet van de Westerlichttoren. Ze herinnert zich haar jeugdjaren.
De trap die loopt als het ware wel aan de binnenkant, maar aan de buitenkant van de vuurtoren. Dus een vrij grote ronding.
Ja.
En het is een heel gemakkelijke trap. 236 treden en dan kwam je op een soort ronde zoldertje. Daarin zat een heel groot gat. En dat gat dat was om de koffie en het eten omhoog te trekken. Een soort katrolsysteem. En dan had je nog twee trapjes van 15 treden van metaal. Het was ook zo dat als wij koffie brachten bij mijn vader, dat was zeg maar als hij dienst had van 8 tot 1:30, dan kreeg hij om 10 uur koffie. Dan liepen wij met een tasje met hengsels eraan de vuurtoren in. Een enorme sleutel om de deur open te doen. Dat was echt een hele lange sleutel.
Ja, ja.
En dan drukten we op de bel. En in die tijd had ik mijn morsesseinen geleerd van papa. En dan een A is bijvoorbeeld puntstreep. En dan seinde ik papa. En dan wist hij dat ik met de koffie beneden stond. En dan kwam die ijzeren trapjes afdalen. Hijst zijn koffie omhoog.
Ja, ja, op die manier.
En kon op die manier zeg maar warme koffie drinken.
Ja, ja.
En dat was een thermoskan met koffie met wat lekkers erbij.
Kees, je hebt hier gewoon jarenlang
ik
gezeten.
Ik heb hier 10 jaar doorgebracht. En ik weet geen eens meer wanneer of het omgebouwd is hier naartoe. Ik denk van na een jaar of 4. Dus ik heb 6 jaar hier gezeten, zeg maar. Maar ook een gedeelte daar. Want
je wijst nu naar? Je wijst
naar de uitkijk.
De laatste keer dat je hier was, wanneer is dat geweest?
1990. Ik was niet degene die de laatste wacht had. Maar ik ben nog wel even bij mijn collega boven geweest. En dat is heel raar als je dan als laatste man, er komt geen aflos. Je bent gewoon de laatste, je gaat gewoon met z'n tweeën naar beneden. Dat is zo raar.
Ja.
Omdat je dus, die toren was nooit om een man, er was altijd iemand boven.
Ja.
En dan op dat moment niet meer. Heel gek.
Ja. Ik denk, je zit nog in een oud dorp, zit je nou ook, dus je bent in het stiel gebleven.
Ja, ja, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Je bent toch een beetje je eigen baas eigenlijk. Je staat toch altijd alleen voor zaken. En soms is dat wel eens moeilijk.
Ja.
Want je moet ook alleen de beslissingen nemen op moeilijke momenten.
Ja, want als je dingen gewaar wordt, gewoon op zee of zo, dan moet je ingrijpen.
Jij moet handelen.
Ja.
En er is niemand die zegt, of die even op zijn schouder kan tikken van, wat denk jij ervan?
Nee.
Dat gaat dus niet.
Nee. Dus je een eigen verantwoording die
ja,
dus
zeker,
moet werken.
Verantwoording. Ja, zeker.
De Westerlichttoren, hè? Is je ook verbonden met bepaalde lichte lijnen met andere punten op het land?
Nee. Nee hoor, geen lichte lijn, zover ik weet.
Nee.
Je had hier wel een sectorenlicht, maar dat is weer wat anders. Kijk, er staat hier op de kaart nog een de kwade hoek. Die bestaat nu inmiddels ook al niet meer.
Ja, ja.
En hier had je dus het verklikkerlicht. Die staat er hier ook nog op de kaart,
ja,
omdat
dus
het
die
een
oude
kaart is. Maar
is die er nog?
Dat is allemaal over.
Die is voorbij.
Die sectorenlichten zijn ook weg.
Ja, want de verklikkerduinen die liggen hier vlak voor,
ja.
Hè?
Nou, die liggen hier wat noordelijk van.
Ja, ja, ja.
Noord-noordoostelijk.
Ja. Onderaan de Westerlichttoren van Haamstede schaart zich een aantal huizen op één erf bijeen. Duidelijk de getuigen van een tijd waarin lichtwachtersgezinnen bijeen woonden. Oudbewoners aan het woord hierover. Nico van Dijken, zijn jongere neef Marinus van Dijken en Mieneke Strijer.
Ik woonde toen hier,
ja.
Maar ik moest naar de vuurtoren. Dat is 1 kilometer precies. Van het hek hier naar de vuurtoren.
Maar u kon hier blijven wonen?
Nee.
Nee, u moest verhuizen?
Dus. Nee, want het waren rijksgebouwen en die moesten dus bezet worden. Door de lichtwachter.
Maar u bent daar niet naartoe gegaan?
Ja, dat moest ik wel. En toen kwam een vriendin van mevrouw, die woonde hiernaast en die is in ons huis gekomen toen. En later ben ik dan van de vuurtoren met de put gegaan. En toen ben ik in dit huis gegaan dan.
Want het is wel heel bijzonder om te zien in Nieuw-Haamstede, de vuurtoren, dat er daaromheen een 6-tal huizen of 7 tal huizen omheen staan.
Ja.
Wat toch een beeld geeft dat het een echt... Ja, een klein leefgemeenschapje is geweest van lichtwachters.
Ja, dat was het ook.
Ja.
Zeker vroeger, toen het hier allemaal hieromheen nog weinig bebouwd was. Toen was het helemaal een...
Maar je had natuurlijk altijd met elkaar te maken. Ja. En je ging ten eerste naar boven, dan zag je elkaar iedere keer natuurlijk. En dat wisselde iedere keer dus.
Ja.
Dus je moest echt goed met je buur nog weg kunnen, anders was je geleven natuurlijk.
Was het een gezellige sfeer?
Ja.
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 Het was dus een leuk leefgemeenschapje.
Ja. Niet dat het altijd koekenheim was, maar het was ook wel eens een keer rommelde natuurlijk. Nou, dat werd er net vanuit gepraat.
Ah, ja.
En het was bij ons gewoonte. één keer uitpraten en er niet meer op terugkomen. Ik bedoel, dan kon je het gezegd zeggen, dan kon je aangesproken worden zoals je zelf wou.
Ja.
En dat was dat. En ze hadden zelf eigenlijk nog geen hele zware dingen behandeld of gedaan, nooit. Nee hoor.
We woonden daar in een huisje onderaan de vuurtoren met nog 4 andere gezinnen. In de tijd had je 1 hoofdkustwacht en je had 4 lichtwachters. En die woonden daar met hun gezin op zich vrij geïsoleerd, want je zat dan toch nog 5 kilometer van het dorp vandaan. Dus het was eigenlijk een leefgemeenschap op zich.
Ja, nu Haamstede heet dat tegenwoordig. Vroeger was het gewoon Haamstede. Was het ook zo dat het eigenlijk een soort woonpark was zoals het nu min of meer is? Of was het toen alleen maar de vuurtoren?
Ja, toen de tijd had je de vuurtoren. Dan had je een kilometer zeg maar bijna niks. En dan had je weer een woongroep mensen die daar woonden rondom het vliegveld. En in die tijd werden eigenlijk de eerste bungalows gebouwd. Zoals wij dan zeiden, van meestal uit de buurt van Rotterdam. Dokters, directeuren die daar een tweede woning neerzetten.
Ja.
Meestal een heel groot huis met een heleboel grond eromheen. En op die manier kwamen eigenlijk de eerste, zeg maar, vreemde tussen haakjes mensen daar wonen.
Ja, ja.
Want dat waren mensen die kwamen van elders. En in die tijd begon het eigenlijk ook dat ons speelterrein, zeg maar, kleiner werd. Want er kwamen bordjes verboden toegang, er kwam prikkeldraad. En wat wij de polder noemden, waar we dus altijd liepen te spelen,
ja,
een stuk van de duinen, daar gingen steeds kleine stukjes af. En ja, als je nu gaat kijken, is het totaal bebouwd.
Wij hadden dus dezelfde oppervlakte, zeg maar, ja, alleen in tweeën.
Ja.
En het hoofd van de kust was die alleen.
Ja.
Maar er was dan een kantoor af en al die dingen.
Wie was er het hoofd van de lichtwachters hier zo?
Dat was Samen, meneer Samen.
Meneer Samen. En die woonde ook toen daar?
Die woonde toen, ja, dat was een dubbelhuis. Hè, dat was een kantoor bij. Ik woonde met Jan Strijer, de oudste. Die is nou gestorven, maar een minkje erbij, vader en moeder dan. Die woonde naast ons. Dan had je van der Welen met Jan Nardes, de jongste,
ja,
broer dan.
Ja.
En dan aan de andere kant was dan Samen.
Was het ook wel eens niet vervelend dat je eigenlijk 24 uur op de plek van je werk zat? En als je buiten keek, dat je dan ook je collega's zag?
Nee.
Dat was oké?
Okay. Ja hoor. Nee hoor, ik bedoel, ja, daar had je ook, ik had er met geen interesse voor, waar de ander deed, dat moet hij zelf weten. Maar,
ja, ja, ja.
Nou, het was ook nog zo dat je echt wel over de rand moest kijken waar je precies zien wat hij er nou aan doen was. Want in de verte zag je alleen maar duinen. Ik kon eigenlijk moeilijk zo, ja, misschien
naar beneden, ja,
achter in de tuin, als hij daar stond, misschien dat ik hem dan voorzien, dat weet ik niet.
Ja, ja, ja.
Ja, dat leefgemeenschap. Ik ben natuurlijk zelf, ja, ben ik niet echt lichtwachter, of ben maar 3 maanden geweest. Maar ik ben wel zoon van een lichtwachter geweest. Ik ben daar dan natuurlijk ook geboren onder de vuurtoren.
Je vader zelf was ook lichtwachter?
Ja, ja, ja.
En je oom? En, maar je hebt zelfs, zoals ik begrepen, een hele genealogie als het ware een beetje uitgezocht.
Nou, ik heb een beetje uitgezocht wat die familie van Dijken nou allemaal te maken hadden met die vuurtoren. En dan bleek dat er toch diverse waren die daar iets mee gedaan hebben, als lichtwachter dan.
Ja.
En dat is dan mijn oom Nico. En mijn vader die is vroeger daar ook lichtwachter geweest.
Ja.
En dan mijn oom Kees, die is net na de oorlog, heeft hij op die vuurtoren gewerkt om het allemaal weer te herstellen eigenlijk. Want dat was toen omgebouwd. Ik geloof dat er een soort geschut op werd, was gebouwd. Hè, zoiets.
Ja.
En dat moest weer teruggebracht worden, dat er weer dat licht kon draaien. Dus, hij was ook, is ook gewoon in de oorlog uit geweest, hè, het licht. Dus,
ja, hij heeft een lange tijd niet...
Ja. En hij is ook niet meteen in 1945 is hij ook niet meteen gedraaid. Hè. Dat is ook nog even geduurd, hè, voordat hij weer licht gaf.
Maar als ik terugkijk naar bijvoorbeeld zo'n inkomen wat je dan als kind ervaart. Nou, op een gegeven moment heeft nog niemand een auto. En als er dan eentje naar Haamstede gaat, dat zei ik al, 5 kilometer verder, dan bracht hij de post mee voor iedereen. Of er werd even gekeken, moeten de andere gezinnen nog boodschappen hebben, want dan breng ik dat mee, want ik ga naar Haamstede, was het dan, hè, op de, ja, brommer. Nou, dan doen op een gegeven moment doen de auto's de intrede. Ik weet nog, een grote kapitein, Opel-kapitein bij de buurman. Wij kregen op een gegeven moment een Morris Minor. Dan werd dat al wat minder, want de auto's die kwamen en ieder voor zich ging op een gegeven moment naar Haamstede toe. Dus ja, op zich is dat dan misschien een verarming van het samen doen. Maar daarmee komt natuurlijk ook weer een stukje rijkdom. Doet, ja, dan zijn intrede. Hè, dat, ja, aan de andere kant, er werd, wat ook misschien nog wel leuk is om te vertellen, er kwam natuurlijk heel veel van het strand af. Ook hout. Ik herinner me ook nog eens een kist met boter. Waar 5 gezinnen de boter uithaalden en iedereen weer lekker zijn boterhammetje smeerde. Maar ook veel hout. Onze eerste garage die gebouwd werd, want we hadden heel veel grond. Weliswaar van de vuurtoren, maar je had dus een grote tuin achter het huis. En je had, naast de vuurtoren had je nog een grote moestuin. Nou, er werd op een gegeven moment, want mijn vader en broer was ook bij de vuurtoren, werden daar twee garages gebouwd van hout wat op het strand aangespoeld was.
Ik kan ook dit andere velden laten zien hoor, dan film ik gelijk door. Ja. Misschien wel leuk.
Een beetje heel beeldverwerkt.
Ja, gewoon beeldverwerkt, ja. Het
is allemaal een beetje in de boek gelijk. Ja. Ik heb nog lekker gekast. Ik heb
hier een stukje op 32 mijl.
Ja. 32 mijl is het? Ja. Die heeft het laag, dus die andere zit er nog achter.
Ja, die zit er nog achter, ja.
Die is ook van het. Dus die uur nog
ja.
Dus waar die
die redden dat de tankers.
Ja. 200.000 ton.
Zo. En die gaat dus lang? Want ik zie daar een aantal stippeltjes.
Ja. Nou, die is heel erg lang.
Ja, ja.
Die is wel niet makkelijk aan.
Brugsluis, het haventje, is het oude haventje. En prachtig terras, mooie meibloemen. Maar ook een kap van een vuurtoren. Een kap die dan gemaakt is ergens in 1840 of daarvoor zelfs. Hoe komt het nou dat die kap hier nou gewoon op de grond ligt, terwijl daar in Nieuw-Haamstede dus een nieuwe kap is gemaakt? Wat is de reden?
Nou, ik dacht van 1978, ik moet me niet aan de exacte datum ophangen. Toen moest er op een gegeven moment de vuurtoren van Haamstede uitgerust worden met een radar. En aangezien deze koepel daar niet stevig genoeg voor was om de radar te dragen, moest er een nieuwe koepel op. En is deze koepel zou afgevoerd worden en had de gemeente wel belangstelling om die of bij het rusthuis te plaatsen als zogenaamd praathuisje voor de ouderen.
Ja, ja.
Of, zoals hij nu staat, als behuizing voor de havenmeester.
Die oude koepel die kon een gewicht hebben, geloof ik, van 3 ton of zo. En die radarantenne, dat was dan een druk van 4 ton met dat draaien. Dus dat met een vervriende klas.
Ja, ja, ja.
Dus en toen moest dat in staal komen. Dus de koperen was toen eigenlijk te zwak. En vierkant.
Ja.
Dus dat is zwakker als natuurlijk een,
ja, 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 ja.
Een driehoekvorm.
Ja.
Dus nou zijn al die stijlen in driehoekvorm zo en zo steeds. Dus het ene vangt het andere op, dat begrijp ik niet.
Want het is zo dat de radar dus in feite op de koepelronding bevestigd moest worden.
Ja, ja. Hier in midden is er een gat gemaakt dus in de koepel. De koepel is natuurlijk helemaal vernieuwd.
Ja.
En daar hangt de motor in. De motor is binnen natuurlijk.
Ja.
En alles wat er boven komt, dat is afgeschermd met rubber en alles. Op een moment moest alles los.
Ja.
Want die oude koepel moest eraf getild worden.
Ja.
Dus ze hebben heel lang 2 bouten nog vast laten zitten.
Ja.
Tot het echt helemaal safe was. Toen werden die doorgezaagd en toen stond die kraan dan gereden.
De kraan, die stond los van de toren?
Die stond
of
een fractie, mobiele kraan was dat. En die kon 120 meter werken. Want die moest natuurlijk die koepel over dat licht helemaal optillen. Dat het droog en dan naar beneden.
Ja. De oude koepel is naar de haventje van Brugsluis gegaan.
Ja, dat is nou het havengemeentekantoor.
Ja, want daar zie je ook
al. Die is helemaal in de oude staat gebleven. Ja. De windweider is keurig vernieuwd. Want er zit van onder een windroos, dat je kan zien hoe de wind is.
Binnenin, hè?
Ja, binnenin.
Ja, heel mooi ding is het
prachtig
in feite.
Op. Ja. Hebben ze van de gemeente hebben ze dat, in de gemeentewerkplaats hebben ze dat helemaal netjes weer.
Ik denk dat ze het er goed aan gedaan hebben om hem te bewaren, op deze manier.
Zeker weten.
Ja.
Vuurtoren. Van zo hoog kun je alles zien. De huizen klein, het wijde land, de duinen en de zee erachter. Ik zie de mensen op het strand. Een hond holt langs de kanten en waar de zon verdwijnt, komt nog een schip. Nu ik wat groot is klein kan zien, weet ik ineens waarom ik op de wereld ben.
De vuurtoren van Haamstede is heel opmerkelijk. Ik denk dat die vrij uniek is, zelfs in Europa. Als je kijkt naar, nou, het rood-wit is dan niet het unieke. Maar het feit dat die dus in een neergaande of een opgaande spiraal is geschilderd.
Ja, dat klopt.
Waarom hebben ze dat speciaal gekozen? Heb je daar een idee van?
Ja, het is voor de aanvliegroute gedaan van Vliegveld. Dus op verzoek van de luchtmacht, van de luchtvaart, van de KLM, maar vroeger was KLM.
Ja.
Een binnenlijntje van de KLM, zeg maar.
Ja.
En die hebben dus gevraagd, als baken nog, dat het geschilderd kon worden. En waarom het dan in spiraalvorm gedaan is, weet ik echt niet.
Ik zou misschien Marines kunnen vragen.
Het weegt meer, hè? Omdat je zo'n draaiing erin hebt. Dus valt meer op, denk ik.
Het gaat harder naar het oog.
Ja.
Dus dat zou de reden kunnen zijn.
Ja, voor de vliegtuigen, maar die vliegen natuurlijk. Dat er dan krijg je een bepaalde invalshoek iedere keer. Die veranderen en dan is het dus gewoon één vast punt.
Dan is het statischer, hè?
Ja.
Er zit altijd beweging
in. Ja.
Er zit beweging in. Als je om die vuurtoren draait ook, dat ding, dat draait eigenlijk mee, die spiraal.
Ja.
Het is door een schilder hier van het dorp is het gedaan, hè?
Ja.
Een bepaalde methode had hij.
Ja.
Ik weet niet of je...
Eerst hebben ze een touw gespannen, maar ze dachten dat het gewoon in één keer kon. Dus gewoon even een touw er rond zo.
Ja.
En dat bleek dus niet te kloppen.
Want?
Dat is heel moeilijk, want die toren wordt 100.000 keer nagemaakt. En dan gaan ze schilderen en dan zeggen ze, ik kom niet uit met dat ding. Maar dan komt die rode streep, die begint twee keer. Die begint een keer boven op magazijn, maar dat kan je dus niet zien. Of je moet op het dak van het magazijn klimmen, dan zie je het wel natuurlijk. Maar het is net als dat hij helemaal doorloopt naar onder. Maar en dan heb je een wit en dan begint hij weer een keer met rood. En als je dus dubbel doet, dan krijg je wel die goede...
Je dus denkt dat het dus één rode baan naar beneden is. Twee rode banen.
Ja, ja.
Kijk,
ja.
Hier komt hij dus boven. Ja, maar hier komt er ook nog één boven, zie je dat?
Ja. Dus het zijn twee rode banen.
Twee rode banen.
Twee rode banen, ja. En ook twee wit.
Hij heeft in de oorlog ook een andere kleur gehad, hè? Dan behalve deze rood-wit, hè?
Ja, zo'n beetje grijzige. Camouflageachtig, denk ik, is het geweest.
Ja, een beetje grijzig.
En aan het eind van de oorlog ging dat er een beetje af, hè? Toen was dat een beetje... Ik zag je de oude kleur weer eronder doorkomen.
Het kwam maar niet in de oorlog. Kon je die komen natuurlijk, want het was sperrgebied toen natuurlijk. Hier half de Kloosterweg was een wacht en verder kon je dus niet.
Ja.
Waar het bos op houdt, daar stond dus een wacht en verder kon je dus niet. Alleen die op Vliegveld werkte, dus die daar te werk gesteld werden, die konden daar gewoon door dan.
Ja.
Dus ik heb de vuurtoren toen eigenlijk nooit van dichtbij me gezien.
Het was een speciaal bedrijf. Voor zover ik me herinner kwam dat uit Rotterdam. En ze beginnen van bovenaan. En het is geen stelling die er aangebouwd wordt, maar het is een hangende...
Het hangt naar beneden.
Ja, en dan op een gegeven moment was er een stuk klaar. En dan lieten ze die werkplek weer zakken. Ook aan controletjes.
Ja.
En zo kwamen ze naar beneden toe.
Ja.
En ze waren er zeker 1,5 tot 2 maanden mee bezig. Ja. En dan had je... Ja, omdat je natuurlijk toch in een kleine gemeenschap zit. Je krijgt contact met de schilders. Ze komen koffie drinken. Je hebt heel veel contact met die mannen. En meestal, voor zover ik me kan herinneren, waren het ook hele vrolijke mannen die daar Buona Sera uit volle borst aan het zingen waren op die vuurtoren.
Ah, ja.
Dus dat begon als morgens.
Ja.
Dat, de schilders zijn er weer. En er werd weer gezongen tijdens het werk.
We hebben hier een foto voor ons. Dan zien we dus dat hij rechtsom naar boven gaat.
Ja.
Terwijl de trap binnenin linksom naar boven gaat.
Ja. Heb je goed opgemerkt.
Ja?
Ja.
Terug naar de beklimming van de toren. De Westerlichttoren staat al meer dan 12 jaar onbemand, eenzaam in het duinlandschap van Westerschouwen. Er is sprake van verlatenheid, maar is er ook sprake van verwaarlozing. Kees Polderman, die eerst een jeugdherinnering voor de geest krijgt.
Vroeger, ik weet nog wel, als je als kind een keer op de toren mocht kijken en je was helemaal hier, dan ging je het heilige der heiligen binnen.
Ja. Het mooie houtwerk hier.
Ja, je ziet het ook aan de deurkrikken en zo.
Dat is echt de oude tijd.
En er werd dus in het begin dat ik hier zo kwam, werd al het koper en zo, werd gepoetst.
Ja. Nou ja, het is nog niet zo verwaarloosd, Kees. Tenminste, de indruk die ik heb.
Ja, er komen geen mensen meer.
Er komen geen mensen, maar echt verwaarloosd.
Nee, het is niet verwaarloosd. Maar wat je dus nou snel hebt met insecten en dergelijke. Als dat weer, zoals in het najaar, en die vliegen, en in het voorjaar, dat al die vliegen overal weer vandaan kruipen, komen ze uit alle hoekjes en gaatjes, en dat is een vlieg, die vliegt naar boven, maar die kan niet naar beneden.
Het licht. Bij helder weer is een lichtwachter altijd getuige van imposante, scherende lichtslagen over land, duinen en zee. Bij dichte mist liggen de zaken anders, zo zeggen de Van Dijkes en ook Kees Polderman. Tijdens de excursietocht op eenzame hoogte demonstreert Kees Polderman de werking van het optiek. Vervolgens zet hij de vernieuwingen uiteen die zich gaandeweg binnen het oude beroep van vuurtorenwachter hebben ontwikkeld. Maar eerst doet Nico van Dijken verslag over de verrijkende, bewegende lichtarmen van de Westerlichttoren van Haamstede.
Je ziet me gewoon over die duinen lopen, zou ik maar zeggen, zo.
Ja.
En dan gaat hij over land, ik bedoel me. Maar over het land, dan zien we niet de duinen, die zie je soms even oplichten. Want omdat het een top is waar hij dan overheen gaat.
Ja.
Maar het land niet, dan gaat hij ver overheen.
Dan gaat hij ver overheen, ja.
En als het echt dichte mist was, ja, dan had je dus... Was je afgesloten van de buitenwereld, hè?
Ja, ja, want dan zag je niks en ging het licht dan wel aan?
Ja, het licht ging wel aan. En dan zat je ook dat draaien tegen die mist aan. Het licht tegen die mist aan. Dus dan zat je, dat merkte je wel goed, dat licht draaide. Omdat,
dat ketst kaatste, terug.
Ja, je kaatste terug, ja, zo'n beetje.
Heeft het dan zin dat de vuurtoren aangestoken wordt bij dichte mist?
Ja, maar elk moment kan die natuurlijk ergens doorheen prikken. De misten zakken of stijgen, noem maar op.
Ja, ja,
dus dat
ja.
kan je moeilijk stellen. Van,
dat,
dingen,
ja.
dat is niet het na te gaan, denk ik.
Maar dus als ik het goed begrijp, de lichttoren draait altijd zo gauw het donker wordt.
Ja, als bij bepaalde lichten waren.
Ja, dus het gaat hier dus automatisch aan.
Ja.
Er zit een 5 minuten vertraging in, want anders zou het bij iedere wolf aangaan. Dat duurde 5 minuten. Die ligt er tussentijd en als het dan nog steeds donker is, dan gaat hij vanzelf aan. Maar het is hetzelfde als daar nu natuurlijk in de mist rijdt met voorlicht op je auto. Dan zie je zich ouder als dat je rijdt met stadslicht bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Want die straal die rijdt 48 mijl, dus we doen, maar dat is ook een behoorlijk stuk natuurlijk.
Ja, hij is ver, hè? Ja, ja.
Ja, dus ik zou niet zeggen dat je die straal dan ziet, maar ik weet wel, als het dan ietsje beter zicht werd, dan kom ik van hier af, kom ik toch weer korte stukjes dan wel van die straal al zien.
Ja.
Dat komt toch ook meer gauw door die mest heen, hoor.
Hij heeft drie bundels, geloof ik, hè?
Ja, 2+1. Ja,
2+1, hè?
Ja, ja. Ja, je ziet natuurlijk 1, 2 achter elkaar. Dus, en dan komt er... De laatste komt er dan weer achteraan.
Ja.
Die is dan eerst even achter die toren. Die zie je dan ook aankomen.
Ja.
En dan zie je als die weer weg is, zie je die 2 weer aankomen.
Ja.
Maar er zijn er dus 2 en 1 op land. En op dezelfde moment zijn er 2 en 1 op zee.
Ja.
Dus is die van de zee, dan is die andere weer op land.
Oh, die staan echt tegenover elkaar.
Die staan tegenover
elkaar. Ja, ja.
Hier zit je natuurlijk heel kort onder het licht. En vooral bij mist moet je denken dat al het licht dat schijnt naar buiten. En dan komt gelijk hetzelfde gang weer terug.
Ja, want bij mist heeft het totaal geen zin.
De uitkijken hier niet natuurlijk.
Het licht?
Ja, zover als het er nog doorheen komt. En zover als het er misschien nog overheen schijnt. Ja.
Hoe ver gaat deze lichtbundel?
30 mijl.
30 mijl.
Ja, 55 kilometer.
Ja, ja, ja.
Ja, vroeger werd dus dat optiek... Dat werd dus elke week gepoetst. Hè? Vrijdagochtend. Ja. Degene die dus vrijdagochtends de wacht had, die deed de toren schoonpoetsen. Ja. En degene die dus vrijdagmiddags de beurt had, die zat een groot gedeelte van de tijd zat die daar ook. Hier met een laddertje erin. Of buitenom, om het koper te poetsen. En om de lenzen schoon te maken.
Je moest het helemaal aanpakken.
Ja.
In feite. Kijk hier zo recht de Fresnel beglazing in. Hè, in feite.
Ja, je kijkt zo toch die kind.
Hij heeft een karakter van 2 flitsen.
2+1, je kan het dan het model van het optiek ook zien.
Daar zie ik
het
2.
2 dicht bij elkaar, eentje apart.
Ja.
En we zijn dus 2 keer opgebouwd.
In een cyclus van 10 seconden?
In 15 seconden. Dus het hele optiek, omdat die dubbel is opgebouwd, doet het 30 seconden over om te draaien.
Ja.
Dus in totaal heb je, zie je als je beneden aan de toren staat, zie je 6 stralenbundels.
Ja.
Wij zijn geen lichtwachter meer. Die functie lichtwachter die bestaat niet meer. Die tijd is geweest, dat is over.
Ja.
Vroeger had je dus 2 verschillende soorten mensen. Het is begonnen met lichtwachters. Die mensen waren alleen maar om die pitbranden te houden. Er zijn er dus 2 ongelukken geweest die aanleiding gegeven hebben tot onder andere de oprichting van de reddingmaatschappij. En later tot het instellen van een kustwacht. Want die mensen die konden natuurlijk ook dingen zien. Toen had je dus lichtwachters en kustwachters. Ja. Op een gegeven moment zijn die twee soorten jobs die zijn samengevoegd. Omdat het licht wat minder onderhoud nodig had en dat men kon combineren. En waarschijnlijk ook doordat het allemaal wat krapper in de centen werd, is dat samengevoegd en is het kustlichtwachter geworden. En ik ben dus ook nog in dienst gekomen, staat nog op mijn aannameformulier, als kustlichtwachter. Dus dan had je nog een dubbelfunctie. En eigenlijk is dat nu teruggebracht naar kustwachter. Zo moet je het eigenlijk wel zien.
Het feit dat je een dochter bent van een lichtwachter, heeft dat ervoor gezorgd dat je jezelf meer bent gaan verdiepen in vuurtorens in het algemeen, Nederlandse vuurtorens of Europese vuurtorens?
Nee, dat kan ik niet echt zeggen. Je groeit op bij zo'n vuurtoren en dat is het dan. Ik denk dat er andere invloeden die wel belangrijk geweest zijn in mijn leven, denk ik ook wel binnen het hele gezin. Want je groeit op en je leeft eigenlijk met het ritme van het werk van je vader. Het naar boven gaan, het naar beneden komen, het werk wat hij doet, scheepvaart in de gaten houden, allerlei natuurdingen bijhouden, registreren. Ik heb een liefde voor de natuur. Dat is duidelijk. Ik mag graag gaan wandelen, ik mag graag naar de strand gaan, in welk jaar getijden dan ook. Aan de andere kant leer je natuurlijk omgaan met noodgevallen, reddingen. En ik denk dat dat ook heel bepalend geweest is. En dat je dat een beetje meekrijgt. Na de lagere school ging ik naar de INAS. En dan ga je een beetje richting verpleging. En ik werk nu op de ambulance. En mijn broertje zat op een gegeven moment op de reddingsboot. En ik denk dat dat heel veel invloed geweest is van
huis uit. Ja.
De volledige ontmanteling van het personeelsbestand in 1990 vanwege renovatie had voor de Westerlichttoren van Nieuw-Haamstede heel wat voeten in de aarde. Kees Polderman ligt toe. En Piet Brandt, oud-lichtwachter van Nieuwe Sluis, doet verslag over zijn vriend Wijlen Jan Kloet. Eens de voorman van de lichtwachters in Haamstede.
Ja, dit is toch iets anders dan dat je nou op Oudorp of een modernere toren zit. Heeft dit voor mijn gevoel nog meer.
Zou je liever hier zitten op dit soort torens dan op Oudorp?
Nou, niet meer. Maar ik kan je toch wel zeggen dat het beste wel dat die torens dus bij elkaar gevoegd zijn. Of de bemanningen bij elkaar gevoegd zijn. Dat er dus maar één vuurtoren meer in dit hele gebied dienst blijft doen. Ja, toen is het toch nog wel even een strijd geweest van iedereen wil op zijn plekje blijven natuurlijk. Ja. Niemand zit erop te wachten om op een gegeven moment ergens anders naartoe te gaan.
Ja. Ja.
Ik ben ook op die vuurtoren en van een vriend van me geweest, Haamstede. Ook een prachtige toren. Ja. En die jongen die heeft er feitelijk, Jan Kloet was dat. Ja, jammer, nu leeft hij niet meer. Dat was altijd zijn streven vuurtorenwachter worden. Die is toch geboren en getogen in Haamstede. Maar vroeger was het zo, als je op een vuurtoren wou komen, in de jaren 50 nog, dan moest je eerst naar de lichtschip. En als er dan een vacature vrij kwam aan een toren, dan kreeg je de gelegenheid om op die vuurtoren te komen.
Ja.
En Jan die is toen naar het lichtschip Korea gegaan, speciaal om die ronde te maken om aan de vuurtoren van Haamstede te komen. En toen is het lichtschip Horee geautomatiseerd, is een lichtopstand geworden, een lichteiland. En toen is Jan het lichtschip Noordhinder gekomen, daar heb ik hem leren kennen. Een vent als een boom, geweldig.
Ja, ja.
En toen kwam er op een zeker moment, hing die lichtschip Noordhinder eruit en verdraaide kon Jan, is hij toen chef geworden in Haamstede. Nou, dat was de jongens een droom, dat was fantastisch. Ja. En die had een groot radarscherm erboven. Maar er heeft toen Smit Kroes, jammer genoeg, een stokje voor gestoken. Want er heeft Jan al zijn best voor gedaan om die toren in Eredang.
Ja.
En die was met 6 man, hadden ze dat de wacht, de dienst. Jan was chef. En toen hebben ze Oudorp een A-post gemaakt en
Haamstede
is onbemand geworden. En dat heeft Jan toch veel kwaad gedaan. En die jongen die heeft er zo moeilijk mee gehad. En uiteindelijk, ik geloof dat hij net 55 was, is hij aan zijn hart in één keer weg. Ja, en als je nou die man gekend hebt, dan zei je... Ik zei wel eens tegen Jan, hier kan hij kapot. Weet je wel? Zo'n sterke, grote vent. Ja, dat was fantastisch. Ja, jammer genoeg, die is er niet meer. Ja.
Kijk hier zo de Oosterschelde over. Dus je ziet, daar zie je de zee al.
Ja.
Dan zullen we maar even wat markante punten nemen. Je ziet gelijk de Zeelandbrug.
Ja.
Dus je kan nu gewoon al tot net achter de Zeelandbrug kun je dus gewoon al vaart zien.
Ja.
Alleen hier dicht onder de kant kun je natuurlijk niet kijken.
Even niet, nee. Ja. Dat is de domein, hè?
Je ziet daar de Plompentoren staan. En de Kerktoren van Burg. Uiteraard de Kerktoren van Haaf, een stukje terug. En... dan heb je de stormvoerkering, daar kun je net hier een stukje van zien.
Ja, en Walcher ook, hè, zie ik daar.
Want je ziet natuurlijk Noord-Beveland kun je daar al zien. Ja, die televisietoren van Goes. Daar heb je de toren van Veren.
Ja, ook dat allemaal.
De Lange Jan in Middelburg.
Ja.
De industrie in Sloegebied.
Ja.
En dan kon je tot aan die flatgebouwen bij Vlissingen, dan kon je dat zien.
Over.
Ik ben daar niet zo bekend, dus... Dan zie je inderdaad dat puntje zien op de toren van Westkappel.
Dat is duidelijk ook, Westkappel, dat is de meest westelijke.
Ja. Nou, dan heb je dus gelijk het hele zeegebied vanaf, vanaf de stormvloedkering.
Ja.
Dan tot aan de lijn met Westkappel. En dan ga je gelijk er een door.
Naar
rondom. Goeree. Tot aan
Goeree.
En dan zie je daar al de Maasvlakte. Zie je, het is nou een prachtig zicht, hoor. En dan zie je de toren van Oudorp. En dan kijk je zo tot aan de Brouwersdam, kijk je door.
Even kijken hoor.
Je ziet echt een enorm stuk, daar heb je de vuurtoren van Oudorp.
Ja, dat is de vuurtoren van
Oudorp.
En dan zie ik, wat is dat links?
Dat is de Maasvlakte.
Dat is de Maasvlakte.
Met de elektriciteitscentraal en de vuurtoren van de Maasvlakte.
De smalle, ja. de zwarte.
Ja.
En tot zover deze deelreportage Westerlichttoren, standplaats Nieuw-Haamstede. U luistert naar een radiodocumentaire op Omroep Zeeland over vuurtorens en oud-lichtwachters van de Zeeuwse kust. Soms gebeurde het dat de vroegere lichtwachters ernstige ongeregeldheden signaleerden met de passerende zeevaart. In de meeste gevallen konden ze dan ook een directe telefonische of telegrafische verbinding leggen met de reddingseenheden aan de kustlijn. Achtereenvolgens aan het woord hierover. Mieneke Straaier, Nico van Dijken, Piet Brand en Kees Polderman. Maar beginnend met oud-lichtwachter van Westkapelle, Stoffel Maas.
Ik was een jaar... op Westkapelle en toen strandde de Riet. Dat was een Nederlandse kuster en die voer bij het gat. Het gat heeft de naam gekregen omdat natuurlijk daar de dijk doorgebroken geweest is. En dat is later opgespoten met zand. Daarachter, achter het gat, legt die Westkappelse kreek.
Die kreek,
En dat is in principe de stroomgeul van het gat.
Ja.
Dus in het gat voer toen de Riet. Die voer toen te kort onder de wal en die zat toen op het paalhoofd. En ik had toen dienst.
Dat, zag je het gebeuren?
Nou, ik kon het niet zien gebeuren. Klein beetje wel, want het was nog net om de bocht. Dus wij konden dat eigenlijk niet zo goed zien. Maar dan heb ik natuurlijk toen direct de hoofdvuurtorenwachter gebeld. En dan hebben ze met het wippertoestel.
Wat is dat?
Dat is een toestel wat nog steeds gebruikt wordt om mensen te redden. Dan schieten ze een lijn over met een kanon. Een lijn op het schip, vanaf de wal op het schip. Dan trekken ze die lijn strak. En dan ga je met een stoeltje, hebben ze een Dat is nog steeds in gebruik als het nodig mag zijn.
Dus dan kunnen de bemanningsleden één voor één eraf.
Eraf. Dan trekken ze die lijn, die schieten ze op het schip. Die wordt dan vastgemaakt, strak getrokken. En dan gaan ze met een stoeltje. Kunnen ze de mensen. En toen hebben ze ook met het wippertoestel, want het was vrij slecht weer en vrij slecht zicht, hebben ze er nog een paar mensen afgehaald. En Riet heeft toen ook een dag of vier, vijf nog op het strand gelegen voordat hij vlot getrokken is of een week.
Ja, wat voor boot was dat?
Dat was een Nederlandse kuster.
Gewoon een kuster, dus niet al te groot, zo gezegd?
Nee, rond de 1000 ton.
1000 ton, ja.
Ik kan me nog herinneren dat ik samen met mijn broertje beneden zat en mijn vader had dienst boven. En wij horen een lichtkogel afschieten. Dan was het zo dat op zee een scheepje in nood was. Die schiet een rode lichtkogel af. Er werd geantwoord vanaf de vuurtoren met een witte lichtkogel. Dus dat was pschoo, en dat hoorde je beneden.
Dus een lichtwachter moest ook een reactie geven met een lichtkogel.
Zodat het schip wist dat het gezien was en dat er actie ondernomen werd. Dus mijn broer en ik wilden graag naar boven toe om te gaan kijken. Nou, dat was er niet bij, want er werd actie ondernomen en wij mochten niet naar boven toe. Nou, dat is niet zo erg. Gaan we naar het strand. Dus wij samen naar het strand toe. Want wij gingen daar puur nieuwsgierig kijken van wat is er aan de hand en kunnen we wat zien. Maar er waren ook nog een bootje met vier andere mensen. En die hadden ook die lichtkogel gezien. En die wilden graag gaan helpen bij dat jacht wat in problemen zat. Die zat op een zandbank. En die vier mannen met hun vissersbootje, die wilden daar gaan helpen. Kwamen zelf in de problemen. Kwamen ook op een zandbank terecht die er wat eerder lag. Zijn eigenlijk vastgelopen. Die zijn overboord gestapt, hebben dat scheepje weer losgetrokken. En zijn uiteindelijk helemaal nat en ellendig op het strand gekomen. Ja. En daar liep mijn broer en ik. Dus wij hebben die kerels mee naar huis genomen. Die zijn thuis onder de douche gezet. Kleren van mijn vader aan. En die moesten weer naar Noord-Beveland, want daar stond hun auto.
Hoe oud was je toen dit gebeurde?
Ik had toen zelf mijn rijbewijs, dus ik was toen een jaar of 18.
Toch wel? Ja.
Ik heb dan de kapsuizing meegemaakt van de Enterprise, weet je wel. Die boot met die auto's die gekapsuist is. Daar had ik hele vellen van mijn tijd iedere keer erbij. En ik denk dat er 2 of 3 bladzijden enkel van die boot.
Over de Herald of Free Enterprise.
Ja, inderdaad.
En hoe ging dat in zijn werk? Wat voor gegevens moest u dan in de gaten houden? Of hoe kwam u te weten?
Nou, ik hoorde dus van een klein bootje, een sleepbootje. De Herald of Free Enterprise, die is gekapsuist. Ik denk, toe. Ik denk, die is zeker dronken of iets anders.
Ja.
En toen kwam er nog een boot en die zei, het gaat niet goed met de Herald of Free Enterprise hoor.
Ja, ja.
Er klopt iets niet. En toen dacht ik, het was gelijk de reddingsboot gewaarschuwd. Die zijn gelijk uitgevaren.
Ja.
En zo snel dat zelfs een opstap, die buurjongen van mij, geen tijd meer had om erop te komen.
Ja.
Zo vlug waren ze. Waren ook een van de eerste. Waren ze er.
Waarheen legde u de verbinding dan? Vlissingen of...
Nee. Dat ging gewoon rechtstreeks naar Neeltje Jans hier.
Neeltje Jans?
Naar de reddingsboot.
Ja.
Daar hadden we het telefoonnummer van natuurlijk. En ook een...
En die voer uit?
Die voer gelijk uit, ja.
Want dat is natuurlijk een...
Dat ging heel vlug.
Dat is een ongelooflijk iets geweest in die dagen.
Ja, dat is onvoorstelbaar.
Ja.
Ik weet nog wel, ik moest tot twee uur had ik dienst, s'nachts. En toen kwam mijn aflossing. En toen was ik om 5 uur zocht, was ik nog boven.
Ja.
Want je kan natuurlijk wel de telefoon bedienen en de radar.
Ja.
Maar niet gelijk. Dus als er een telefoon was, waar ik bij de telefoon stond, dan nam ik de telefoon.
Ja.
En als er iemand een tijdje achter de radar zit, dat het was een beetje in het donker allemaal.
Ja, ja.
Dan nam ik dat weer wel eens over.
Ja, ja.
Dus dat deden we elkaar. Ja, dat ging automatisch in het hoofd van de kust wel gezompen. De bomen geroepen natuurlijk. Die waren ook gelijk gekomen.
Ja.
Dus met z'n drieën hebben we dat toen eigenlijk. Maar in het begin liep dat allemaal heel gesmeerd. Want in België is het zo dat het op één punt terecht komt. Van brandweer en ambulance, noem maar op. Dat is één nummer. En er hebben ze ook bepaalde mensen die daar boven staan dan. Maar toen kreeg je dus dat iedereen zijn eigen ermee ging. De politie had zijn eigen commandanten, de brandweer had zijn eigen commandanten. En in de stikke donker natuurlijk, die boot was kapsuit, dus het licht was uitgevallen.
U onderhield radiografisch contact met de Belgische kust ook?
Nee, maar wij mogen dus niet, de Noordpool mogen wij niet bedienen.
Nee.
Dus het ging allemaal met telefoon en dat soort dingen. En dan had je natuurlijk nog kranten en dingen.
Ja.
Want al mijn dorp of Telegraaf, daar zeiden ze, wat is er nou precies gebeurd? Ja, bel Rotterdam maar, want ik heb het te druk. He, maar 2 tellen later belde er weer iemand bijvoorbeeld.
Ja.
Nou ja, dat hou je natuurlijk toch.
Uiteindelijk gebeurde hier niet veel. Het is dus gebeurd dat er een jachtje in de problemen zat, dan waarschuwden wij de reddingsboot.
Ja.
De Java zit toen de tijd nog. En dan ging die erop af, maar dat was Zelden. En dan heb ik het nog meegemaakt, die Griek van Vlissing. Maar die is in potdichte mist, dus daar wisten wij ook niks van. Nee, omdat je ook geen radio had natuurlijk.
Wat was er gebeurd met die Griek?
Nou, die Griek die is van Vlissing toen door aan de Sardijnhul is die gezonken.
Gezonken?
Ja. En dat is de reddingsboot van Bressies. Die heeft toen behoorlijk wat mensen nog afgehaald. Hè.
Ja, ja. Dat wil, en welk jaar is dat geweest?
Willem van der Broeke. Dat was in de jaren 60 maar. Ja. Want ik weet nog, toen spoelde er hier, ik had de wacht gehad, 's morgens vroeg, een vat van 200 liter hier tussen de palen. En dat zat vol met dieselolie, gasolie. Ja. Dat is schijnbaar ook van die... dus dat hebben wij hier wel geruimd natuurlijk, dat dat niet in het water terecht kwam. Het is hier 2 jaar terug nog gebeurd dat er een binnenvaarder volkerig van Zeebrugge kwam. En dat een killetje, in dichte mist hoor. Maar ja, die hebben toch schijnbaar toch wel een radarfout gemaakt of zoiets. Of, er is iets aan de radar niet in orde geweest, want die hebt hem zo op een dubbel paalhoofd gezet toen. Ja, dat was wel een...
In Bressen zei ze dan, die had niet gekloord naar bepalen.
Ja, uiteraard. Het is misschien niet leuk om te zeggen, maar je kan je eigenlijk pas waarmaken als een ander het moeilijk heeft.
Ja.
Want dan...
Maar dat is de reddingsbrigade in feite.
Ja, een beetje dat idee is het wel natuurlijk. Het is toch, je hebt een nauw verband met elkaar met de reddingboot van de KNRM nu tegenwoordig. En ook met de reddingbrigades. Ja. Wat dus voor iemand op zo'n post heel erg vervelend is. Is als je dus iets ziet gebeuren. En je kan dus, wat we net aangaven, dat je geen communicatie met het schip. Dus je ziet daar rookwolken vanaf komen.
Ja. En je kan er niet bij komen.
Je kan niet bijkomen, je weet ook niet exact wat er aan de hand is. Je ziet misschien een schip in de buurt, zie je varen. En die heeft ook geen communicatiemogelijkheden. En die kun je er niet op wijzen dat die misschien wel eens assistentie zou kunnen verlenen. En zeker als je dus een geval hebt van wat heel erg vervelend is. Is een man-overboord situatie. Een schip zie je varen op een radar. En je ziet visueel wat er aan de hand is. Maar als jij dus 10 kilometer verderop iets ziet gebeuren. Of iets hoort via de marifoon van er is een man overboord geslagen. Daar kun je op dat moment niets anders aan doen. Als te zorgen dat er zo snel mogelijk hulp daar ter plaatse komt. En dat degene die nog aan boord is van dat schip, dat hij in ieder geval zorgt voor zijn eigen veiligheid in de eerste plaats. En in de tweede plaats dat hij de goede handelingen uitvoert, dat het andere persoon zo snel mogelijk weer gedetecteerd wordt en weer dan aan boord gehaald wordt. En dat zijn dus best moeilijke dingen.
Ja. Daar speelt dus een rol van machteloosheid ook in mee. Dus.
Daar zit zeker een mate van machteloosheid in.
Tot zover Kees Polderman over reddingssituaties op zee. Terug naar het licht. We bespraken reeds het bewegende vuurtorenlicht dat tegenwoordig door de zogeheten superhoge druk kwikjodide gasontladingslampen wordt ontstoken. Maar hoe precies ontstaat nu een lichtbundel? En welke types vuurtorenverlichting zijn er in Nederland nog gangbaar? We spraken hierover met elektrotechnicus markeertechniek bij Directie Noordzee, René Vas.
Toptiek is een uitvinding uit 1823. Toen werd het gepresenteerd. Augustin Fresnel was de ontdekker van dat ding. We noemen hem in Nederland ook wel Fresnel lens of traplens, wordt hij ook wel genoemd. En je hebt eigenlijk 2 soorten vuurtorenlichten. Dus wat je beneden gezien heeft, de grote lens, dat noem je een vastoptiek. En dan zie je ook dat de lens een langgerekte vorm heeft.
Ja.
En dat licht wordt dus eigenlijk alleen maar verticaal gebundeld. Dus je krijgt alleen maar een straal naar de horizon gericht. Dit is het tweede type bovenin de toren en dat is het draailicht. En dan zie je dat die lenzen dus een hele andere vorm hebben, namelijk een ronde vorm.
Ja.
En dit werkt als het ware als een schijnwerper. Dus je krijgt een gerichte straal. Hij bundelt zowel horizontaal als verticaal. Dus je krijgt echt een straal. En als je die straal nou rond laat draaien, dan krijg je dus op het moment dat die straal naar je toe gericht is, dat licht heel fel te zien.
Ja.
En op het moment dat hij van je weg draait, is net of het licht uitgaat. Maar dat gaat dus niet uit. Het draait gewoon weg.
Vuurtorens oefenden vanouds aantrekkingskracht uit op vogels. En niet dat dit allemaal in het voordeel uitpakte voor de jaarlijkse massale vogeltrek over land en zee. Mieneke Straaier en vogelspecialist Arjen van Gilst over dit stukje vogelkunde. Het licht wat 's nachts of in de avondval begint te draaien. Voor vogels heeft het iets natuurlijk. Dat het een misleiding kan betekenen. Dat ze misschien tegen de lichten aanvliegen. Kun je daar iets over zeggen? Wat de betekenis is voor het licht en vogels?
De vogels die zich inderdaad plettervliegen tegen die vuurtoren, daar was een speciale vogelverlichting voor rondom de trans gemaakt. Dat wanneer er vogeltrek was, dan werden er rondom de trans het speciale verlichting aangestoken, dat de hele vuurtoren als het ware verlicht was, zodat die vogels konden zien van er staat iets en daar moeten we niet tegenaan vliegen. En ook die werd weer ontstoken door de lichtwachter, want die zag op een gegeven moment dat er een enorme trek van vogels was.
Vogels die worden altijd geconcentreerd tijdens de vogeltrek langs de kust. Heb je grote concentraties en daar staan ook vuurtorens.
Ja.
En vogels trekken zowel s'nachts als overdag. S'nachts schijnen al die vuurtorens en dan worden ze s'nachts aangetrokken door het licht van de vuurtoren.
Ja.
En dan, ja, dan tegen de ochtend kan je die nachttrekkers kan je dan onder de vuurtoren makkelijk vinden. Die zitten ze in de bosjes en zo. Want zijn de vogels die s'nachts trekken vaak overdag weer niet.
Ja. Dus die verzamelen dan
zich als het ware. Zich dan nu. Dus dat is in deze, in de huidige tijd kan je daar is dat een goede plek voor vogelaars om nachttrekkers te gaan zoeken.
Ja. Staat het voorop dat vogels en vuurtorens, de betrekking dus, dat die dan rampzalig is voor de vogels? Of hoe moet ik het zien? Wat is de sterkste betrekking?
Vroeger voornamelijk. Halverwege de vorige eeuw hebben ze de lampen veranderd op de vuurtorens. Waardoor de vogels minder direct aangetrokken werden tot de vuurtoren. Dus sindsdien vliegen ze zich minder kapot. Vroeger deden ze dat massaal. Dat ze tegen vuurtorens aanvlogen. Tegenwoordig doen ze dat minder. Dus in die zin is er minder een massale sterfte. En is er minder, doen vuurtorens tegenwoordig minder kwaad.
Ten aanzien van vogels zwermen.
Ja. Ze worden nog wel aangetrokken, dat wel. Het licht, dat trekt gewoon aan s'nachts. Maar het is een markant punt ook in de zee, vaak waar er in het land waar er een knik in de kustlijn is. Dat zijn ook vaak plekken waar veel vogels samenkomen. Dus in die zin zijn ze altijd wel een beetje gelinkt. Massale concentratie van vogeltrek met vuurtorens.
Einde van het tweede deel van Signalen van de Kust. Volgende week zondag om 8:00 's morgens het derde en het laatste deel onder de deeltitel Lichtslagen over de Kim. We brengen u dan een documentaire over de Nederlandse lichtschepen ooit gelegen op de ankerplaats de Noordhinder, midden op de Noordzee. Gaarne tot dan.
Aan dit programma werkten mee Nico van Dijken, Kees Polderman, Marines van Dijken, Mineke Straaier, Piet Brandt, René Vas, Arjen van Geelst, Stoffel Maas. Ook dank aan Tony Kostemans voor haar assistentie. Het gedicht Vuurtoren was van Johanna Kruid en werd voorgelezen door Mirjam van Sluis. Omgevingsgeluiden, interviews en presentatie werden verzorgd door Fons Baks.